Thank you. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, heel hartelijk welkom allemaal. Een bijzonder welkom, dominee Van Veen. Fijn dat u ons wilt vertellen over het boek Rut. Ook de luisteraars thuis heel hartelijk welkom en natuurlijk ook iedereen die hier vanmorgen is. Jullie hebben misschien gezien dat de lijsten er net niet lagen. Dan mogen jullie straks in de pauze even een kruisje zetten. Dan weten we toch wie er allemaal wel en niet waren. Lief en leed. Tijdens een onderzoek is bij Arie Robol toch nog weer een kleine polyp gevonden. Die kan nog niet weggehaald worden, maar hopelijk gaat de chemo toch zijn werk doen. Hij heeft gisteren weer een chemo gehad en daarna krijgt hij er als het goed is nog twee. Iedere maand één chemo. En mijn vader, Peter Verloop, is gisteren thuisgekomen uit het ziekenhuis. Volgende week krijgt hij een MRI om te kijken wat het effect van de chemokuren is. En aan het eind van de maand volgt er nog een laatste zware chemokuur om te zorgen dat de kans dat het binnen 5 jaar terugkomt verkleind wordt. De opbrengst van de pot van Hart voor West was de vorige keer €65. En binnenkort is er een interkerkelijke vrouwenochtend op 22 januari. Op de tafel ligt volgens mij ook een blaadje daarover, dus dat kan je meenemen. Het thema is groeien in de omgang met God. En Anneke van Willigen is de spreekster en dit jaar is het in de ontmoetingskerk. In de mail hebben jullie het ook al kunnen zien. Het datum van het uitje is verzet naar 11 juni. We willen dan met elkaar gaan eten bij Chinatown in de Plantageweg. En bij voldoende aanmeldingen gebruiken we dan een buffet. Dan willen we deze morgen beginnen met het zingen van Psalm 72... Vers 2 en vers 7. Psalm 72, vers 2 en vers 7. Dan willen we met elkaar bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel, tot u mogen we komen aan het begin van deze morgen. En willen we u danken, loven en prijzen, want u bent groot en u bent goed. U bent genadig en u bent geduldig. Daar danken wij u voor. We danken u dat we hier samen mogen zijn. Dat we een moment van rust mogen hebben om met elkaar na te denken over uw woord. Heer, en dan bidden we, wilt u bij ons zijn? Want u hebt het toch beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heer, wilt u dan ook deze morgen bij ons zijn? Met uw Heilige Geest. Zegen dominee Van de Veen als hij ons iets mag vertellen over Rut, over uw werk. Heere, zegen uw woord aan ons allen en geef dat de leidraad mag zijn voor heel ons leven. Dat we in alle omstandigheden van het leven u nodig hebben en dicht bij u zullen leven. Heere, u kent alle omstandigheden. Wilt u zijn bij Arie Robel en bij Anneke als er toch weer zorgen zijn omdat er een poliep gevonden is? Heere, wilt u geven dat de chemo's hun werk zullen doen en tot zegen mogen zijn? En dat het toch weer mag verdwijnen. Heere, wilt u ook zijn bij mijn ouders, wilt u mijn vader herstel geven en ook daar alle chemokuren zegenen? Heere, want u bent het toch die de grote heelmeester bent. En wilt u dan medicijnen zegenen? En ons leren om in ziekte en in zorgen ons vertrouwen op u te stellen. Heere, wilt u ook zijn met hen die thuis meeluisteren of die niet kunnen komen om wat voor reden dan ook? Heere, wilt u bij hen zijn en voor hen zorgen? Wilt u zorgen voor vrouwen wereldwijd die niet de mogelijkheid hebben om zo samen te komen zoals wij dat hebben? Heere, geef dat ook zij steun uit uw woord mogen ontvangen. Heere, wilt u zo bij ons zijn en voor ons zorgen? Ons uw zegen geven? Dat vragen wij van u alleen om Jezus wil. Amen. Dan willen we met elkaar het gedeelte lezen uit Rut 2, de eerste 17 versen. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi: laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zei tegen haar: ga, mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers: de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem: de Heere zegene u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was: wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei: dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Ze zei: laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Ze heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boas tegen Rut: u hebt het gehoord, niet waar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die ze aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse ben? Boas antwoordde en zei tegen haar: het is mij allemaal verteld. Alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt. En hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Mogen de Heere uw daad vergelden. En mogen uw loon volkomen zijn van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En ze zei: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost. En u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan. En zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen zij opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten: laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen zodat zij het op kan rapen en bestraf haar niet. Zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze uit. Het was ongeveer een eva gerst. Wil ik nu het woord geven aan de dominee.
Nee. Ja, u allemaal ook een hele goede morgen. Ik ben blij om weer in Alblasserdam te zijn. Ik kom hier eigenlijk graag. Ik vind het helemaal niet vervelend om hier te zijn. Ik ben eigenlijk altijd een beetje jaloers op jullie. Want wat jullie hebben, dat hebben wij in Sliedrecht niet. We hebben een oude kerk, maar we hebben geen nieuw gebouw. En jullie hebben, ik vind het nog steeds, elke keer als ik hier langs rijd, vind ik het zo fantastisch dat jullie dit gebouw hier hebben. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik zou zeggen, wees er maar trots op. Of wees er maar dankbaar voor, dat is beter dat jullie dat hebben. Kunt u mij verstaan? Even anders zal ik wat harder praten, dat is ook geen probleem. Ja, als je zo deze geschiedenis uit Rut weer leest, dan denk je dat is toch wel ontroerend eigenlijk. Ja, als je je daarin leeft wat daar nou gebeurt op die akker van Boas, dat is toch zo ontroerend als je dat leest. Toen ik hiermee bezig was, toen moest ik denken aan dat bekende tv-programma Boer zoekt vrouw. Ik denk niet dat u veel tv kijkt, maar misschien vergis ik mij. Mocht u wel iets kijken, dan kon het zomaar zijn dat u het programma Boer zoekt vrouw kijkt. Want dat is zo'n gruwelijk populair programma, je wil niet weten wie daar allemaal naar kijkt. En het programma gaat net over waar het over gaat. De titel zegt dat: een boer zoekt een vrouw. En hoe gaat dat dan? Hoe komt nou een man aan een vrouw? Of hoe komt een vrouw aan een man? Ja, daar kunt u misschien wel een verhaal over vertellen. Want dat heeft u misschien in uw eigen leven wel meegemaakt. Maar dat is natuurlijk op zich al fascinerend. Boer zoekt vrouw. En vrouw zoekt boer. Hoe gaat dat? Ik vind het ook altijd interessant om te kijken welke, want ik kijk er wel naar. Laat ik het ook maar gelijk zeggen, want anders denk je van ja. Ik kijk ernaar vanwege de interactie tussen die mensen. Op grond waarvan kies je nou? Waar maak je nou je keuzes door? Waar laat je je nou door leiden? En hoe ontstaat er chemie tussen twee mensen? Nou, dat is, mensen zijn altijd interessant. En twee mensen, ja, die zijn nog twee keer interessant. Want het is super interessant hoe dat gaat. Boer zoekt vrouw. Zo zou je, als je dit zou verfilmen vandaag aan de dag, Rut 2. En vooral ook het stukje wat er nog daarna komt. Als je dat vandaag aan de dag zou verfilmen, dan zouden de filmmakers zich hier uitermate kunnen uitleven in hoe dit hier gaat. Rut op de akker van Boas. Maar weet je, zo moet je niet naar hoofdstuk 2 kijken. Want het gaat hier niet over boer zoekt vrouw. Weet je waar het om gaat? Het gaat over de vraag hoe God zijn belofte vervult. Daar gaat het over. Want God heeft beloofd dat in Genesis 3 de zaligmaker geboren zou worden. Na de zondeval zegt God, ik zorg ervoor dat de zaligmaker ter wereld komt. En de geschiedenis uit Rut is een geschiedenis die je moet plaatsen in het hele geheel van de heilsgeschiedenis. Het gaat er niet over boer zoekt vrouw, wat mensen doen en hoe ze aan elkaar komen en hoe ze nog lang leven en gelukkig waren. Daar gaat het niet over. Het gaat erover hoe God in de loop van de geschiedenis een vrouw uit Moab en een man uit Bethlehem bij elkaar brengt en inschakelt in zijn geslachtsregister, zodat uit deze vrouw en uit deze man uiteindelijk de zaligmaker geboren kan worden. Kijk, en dat zal nou nooit worden verfilmd. En daarvoor zijn wij natuurlijk wel bij elkaar en lezen wij de Bijbel, omdat het gaat eigenlijk over de stammoeder en de stamvader van de Heer Jezus, Boas en Rut. Nou ja, het is eigenlijk een familiebedrijf, als je het boekje Rut leest, in vier bedrijven. Het eerste bedrijf speelt zich af in Moab. Daar gaat Rut, Elimelech, Mahlon en Chilion naartoe. Daar trouwen de twee zonen. Daar sterven drie mannen, blijven drie vrouwen, weduwvrouwen, achter. Dan krijg je het tweede bedrijf, dat speelt zich af op de akker van Boas. Dan komt Boas, de rijke boer uit Bethlehem en de arme weduwvrouw uit Moab, voor het eerst bij elkaar. En ontmoet een vreemdeling, een asielzoeker, een vermogende man. Dat is het tweede bedrijf, dat hebben we vandaag voor ons. En de derde aflevering vindt ook plaats in de poort, waar dat hele geschiedenis van de losser zich afspeelt. Dat gaan we de volgende keer zien, daar gaat u de volgende keer over denken. En dan uiteindelijk het huwelijk tussen Rut en Boas, met daaraan ook de gezegende geboorte van Obed, de opa van David, de koning van Israël, de voorloper van de Heer Jezus Christus. Dus het is eigenlijk een boek in vier bedrijven, vier afleveringen. En we gaan vandaag de tweede aflevering bekijken. Boas. Ja, zijn naam betekent in hem is kracht. Nou, dat is ook zo. Het is een krachtig, machtig man. Het is een, we zouden zeggen, een rijke herenboer. Het is ook een zeer godvrezende man. In die zin is er ook kracht in deze man. Er is genade in deze man. En dat maakt hem ook krachtig. Hij is eerlijk en oprecht. En als je kijkt hoe hij ook in de praktijk van zijn leven zijn geloof vormgeeft, dan raak je daarvan onder de indruk. Want ik weet niet of u vroeger wel eens bij iemand gewerkt hebt, of als u naar uw mannen kijkt, als zij, als u die nog mag hebben, als die werken of gewerkt hebben, hoe zij vroeger bij hun baas binnenkwamen. Hoe ging dat dan als je op je werk kwam? Wat zei je dan als je de drempel overkwam tegen elkaar? Nee, goeiemorgen. Ja, ja. Zegt Boas ook tegen zijn maaiers, zijn werknemers, goeiemorgen. Nee, hij zegt tegen hen, de Heere zegen u. En wat zeggen die werkgevers tegen hun baas? De werknemers tegen hun werkgever? De Heere zegen u. Moet je, maar alleen dat al, hè? En moet je even voorstellen dat je in je sociale, maatschappelijke leven, dat je dat tegen elkaar zegt. De Heere zegen u. Nou, ik heb dat nog nooit gezegd, hoor. Als ik bij iemand binnenkwam. En ik denk dat de meeste mensen die een betrekking hebben gehad, dat ook nog nooit tegen hun baas hebben gezegd. De Heere zegen u. Maar zo doet Boas dat wel. Hij begint daar zelf mee. Hij zegt dat tegen zijn maaiers. Hij zegt dat tegen de meisjes. De Heere zegen u. Kijk, ik denk als we in de Nederlandse samenleving meer van deze christelijke werkgevers zouden hebben en meer van deze christelijke werknemers zouden hebben, dat ons land er compleet anders uit zou zien. Denkt u ook niet? Maar zo was Boas. En daarbij komt hij is ook zeer bewogen over de mensen aan de onderkant van de samenleving. Het is een zeer maatschappelijk geëngageerd man. Hij heeft een hart voor de mensen, de ravorandjes van de samenleving. Hij heeft een hart voor de mensen aan de onderkant die niet rond kunnen komen. Kijk, en dat is iets wat wij ook wel weer mogen hebben in onze samenleving. Meer oog voor de mensen in de knel. En er zitten heel veel mensen, ook vandaag, echt in de knel. Nou ja, goed, Boas komt op de akker en hij vraagt aan de voorman, wie is die vrouw die daar loopt? En dan zegt die knecht, dat is de Moabitische, die met Naomi meegekomen is uit het land van Moab. Hij noemt haar naam niet. Hij noemt alleen maar, dat is die buitenlandse. Ja, wat heeft Rut in haar leven allemaal al niet meegemaakt? Ze was aanvankelijk gelukkig getrouwd met Machlon. Misschien herinner je dat vroeger ze dat altijd, hè? Met wie was Machlon getrouwd? Of hoe heette de man van Rut? Als je in hoofdstuk 1 gaat zoeken, kan je niet vinden wie met wie getrouwd is. Je vindt daar niet dat Machlon en Giljon met Rut en Orpa getrouwd waren. Dat staat daar niet. Dus als je hoofdstuk 1 leest en je vraagt met wie was Machlon getrouwd, dan vind je daar het antwoord niet. Het antwoord vind je in hoofdstuk 2. Rut was de vrouw van Machlon. En Orpa dus de vrouw van Giljon. Maar goed, zo moet je de Bijbel soms heel goed lezen, want er zitten soms verborgen dingetjes in. Machlon was dus de man van Rut. Ze heeft in Moab ongetwijfeld een zorgeloos leven gehad. Maar ja, je kunt het maatschappelijk goed hebben en geestelijk toch arm zijn. En dat heeft Rut eigenlijk ervaren. Met alles wat ze had, miste ze toch iets in haar hart. Ze miste de levende omgang met de levende God. Kijk, en daar zie je dus uit dat uiteindelijk je geestelijke relatie met de Heere het belangrijkste is. Als je de Heere hebt, dan heb je alles. En als je de Heere niet hebt, dan heb je eigenlijk niks. Ja, in het oog van de wereld heb je misschien wel wat, of misschien wel veel. Maar als je de Heere niet hebt, dan heb je uiteindelijk niks. Kijk, en dat heeft Rut nu ontdekt. Met alles wat ze had, miste ze de Heere. Vandaar dat ze met Naomi meegaat en onder de vleugels van de God van Israël, de enige waarachtige levende God, haar toevlucht neemt. Wat zal het leven van Rut ook getekend zijn door verdriet? Want ze is natuurlijk wel weduwe geworden. Ik neem aan op redelijk jonge leeftijd. En als het over weduwe zijn gaat, dan zijn er, dat vermoed ik zo, verschillende onder ons die uit ervaring weten wat het is om weduwe te zijn. In de tijd van Rut was weduwe zijn nog veel erger dan vandaag aan de dag in Nederland. Want als je in Israël weduwe was, dan was je echt aan de rand van de samenleving terechtgekomen. En je kunt eigenlijk zeggen van Rut, zij heeft 3 keer de hoofdprijs gewonnen. Ze is weduwe, ze is arm en ze is een vreemdeling. Nou, dat is 3 keer bingo. Want dat is nou uitgerekend in Israël de categorie weduwen, armen en vreemdelingen. Die 3. Als je daartoe behoort, dan behoor je echt aan de onderkant van de samenleving. Dan ben je eigenlijk overgeleverd aan de gunst van de mensen. Dus dan was je alleen arm, dan had je al een moeilijk leven. Was je dan nog weduwe en arm, had je een dubbel moeilijk leven. En was je dan nog een buitenlandse weduwe en arm, dan heb je een 3-dubbel moeilijk leven. En tot die categorie behoort Rut. 3 keer de hoofdprijs. Vandaar dat de Heere God in zijn warmhartigheid ook gezegd heeft, er zijn in de samenleving 3 categorieën waar je voor moet zorgen. Voor de weduwen, de armen en de buitenlanders. Voor die mensen moet je zorgen, want er is niemand die zich om hen bekommert. Van huis uit. En zo heeft God in zijn warmhartigheid gezegd, ook naar de overheid, zorg voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Nou, met dat ik dit zeg, en u verbindt dat aan de samenleving waarin wij nu leven, dan gaan er allerlei lampjes branden en bellen rinkelen. Want hoe gaan wij om met vreemdelingen? Hoe gaan wij om met armen? En hoe gaan wij om met weduwen? Het is niet te vergelijken met de dagen van Rut, maar in onze samenleving zit een tendens om deze groepen toch aan hun lot over te laten. Dus deze arme weduwe komt als vluchtelingen, als asielzoeker, onder de vleugels van de God van Israël. En eenmaal in Bethlehem aangekomen, ervaart Rut dat de Heere God ervoor gezorgd heeft dat er een hele goede bed en broodregeling is. En u weet dat dat in Nederland is uitgevonden een keertje door een minister, een bed en broodregeling. Waar hebben asielzoekers recht op? Op een bad, een bed en een brood. Dus de minimale maatschappelijke behoeften. Echt minimaal is dat, bad, bed en brood. En nu zegt deze overheid, we schaffen ook het minimale af. Bad, bed en brood in de grote steden wordt niet meer uitgevoerd. Hoe ver zijn we weg als samenleving? Maar in Israël heeft God ervoor gezorgd, er is een bad, een bed en een brood. De sociale voorzieningen. De armen hadden het recht om de akkers op te gaan, om de aren te rapen, zodat ze toch in hun levensonderhoud konden voorzien. En weet je wat ik nou zo mooi van Rut vind? Ze gaat niet naar de poort om daar te gaan zitten. Ik heb honger. Dat gaat ze niet doen. Ze gaat er niet in de poort zitten bedelen. En ze hebben ook niet een bordje neergezet. I'm poor, ik ben arm. En ze houdt niet de bakkie op. Als je naar het karakter van Rut kijkt, dan verbaast me dat ze zo in elkaar steekt. Dit is een vrouw. Zo hé. Moet je kijken, ik heb het even opgeschreven. Als je de karaktertrekken van Rut uit deze geschiedenis wil halen, dan kan je zeggen, Rut is trouw, ze is actief. Ze is moedig, ze is ijverig, ze is nederig, ze heeft zelfvertrouwen, ze is initiatiefrijk. Weet je wat ze is? Rut is een vrouw naar Gods hart. Dat is Rut. En toen ik dat overdacht, toen dacht ik, ja weet je, nou kom ik vanmorgen bij allemaal vrouwen op de vrouwenvereniging. Steek eens even je vinger op. Bent u ook trouw, actief, moedig, ijverig, nederig, vol zelfvertrouwen, initiatiefrijk? Leven er nog van die vrouwen? Zijn ze er nog vandaag aan de dag? Dit type vrouw. He, Die zich niet neerleggen bij hun situatie, maar daarin gaan staan en met Gods kracht en met Gods hulp daar toch aan de slag gaan. Niet bij de pakken neerzitten, maar wel zich oprichten en zeggen, hier ben ik. Ja, ik vind het, je zou toch zo'n vrouw zijn? Of je zou toch zo'n vrouw hebben? Gezegend de man die zo'n vrouw kan krijgen. Gezegend zo'n vrouw die zo in het leven kan staan, als een Rut. Ja, wat gaat ze doen? Ze gaat in vertrouwen op de Heere werken op de akker van Boas. En wat doet ze daar? Aren rapen. Dat was wat de armen mochten doen. Het is in de sociale wetgeving, Leviticus, Deuteronomium, helemaal voorgeschreven. De kanten van de akker mochten ze niet afmaaien, dat was voor de armen. Zo geven we van onze overvloed terug aan de Heere ten dienste van de naaste. En weet je wat ik nou lees? Ik lees 12 keer in dit hoofdstuk dat Rut Aren raapt. En nou zou ik eens willen, doe uw ogen eens even dicht. En welk beeld doemt er dan bij je op als het gaat over een Aren rapende vrouw? Zie je dat schilderijtje voor je? Met al die kruissteekjes? Misschien heb je het vroeger ook wel eens geborduurd. Dat staat ook in het boek. Heb ik dat nog gezien? Ja, hij staat erin, hè? Nou ja, goed, je hebt ook deze, hier ook. Deze. Dit is nou toch het prototype van Rut. De aren rapende vrouw. Misschien heb je het wel eens geborduurd bij ons in de consistorie, in de Maranatenkerk hangt het ook. Maar wat is nou arenrapen? Wat is nou de geestelijke betekenis van arenrapen? Kijk, voor Rut was het letterlijk, hè? Ze bukte zich, de hele dag gebogen. Arenrapen, voedsel verzamelen en ervan leven. Maar wat is nou de geestelijke zin van arenrapen? Doet u dat ook, arenrapen? Nou, je kunt zeggen, ja, dat doet u ook. Hoe dan? Nou, waar wij nou vanmorgen mee bezig zijn, wat zijn we nou aan het doen? We zijn bezig om uit het woord van God aren te rapen. We rapen daar teksten uit op. En we zijn op zoek naar woorden waar we geestelijk voedsel uit kunnen halen. En zo zijn we eigenlijk op de vrouwenvereniging het hele winterseizoen bezig met het oprapen van aren. Woorden van God die geestelijk voedsel bevatten voor onze ziel, zodat we daaruit kunnen leven. Dat is arenrapen. En je kunt zeggen, dat doe je in het verband van de vrouwenvereniging. Je kunt ook zeggen, dat doe je zondags in de kerk. Maar dat doe je ook thuis als je bij de maaltijd de Bijbel leest, als je je stille tijd hebt, als je een dagboek leest. Dan ben je eigenlijk bezig aren te rapen. En daar moet je ook tijd voor nemen. De trend in onze samenleving is alles hap, klaar, snel, hup. Weet je, je gaat naar uitgekookt, je prikt met een vork in het ding, je zet hem in de magnetron, pok, 5 minuten, klaar. Snel koken. Snel een maaltijd maken. Maar arenrapen gaat niet snel. Dat is een hele trage bezigheid. Want je moet bukken en het is aar voor aar, het is korrel voor korrel, het is aar voor aar, halm voor halm. En het is slow cooking. Heel langzaam toch voedsel bereiden. En zo vraagt ook arenrapen in de geestelijke zin van het woord tijd en aandacht. En het kost moeite en inspanning. Maar als je het doet, dan ontvang je ook wat je zoekt, namelijk voedsel voor je ziel. Nou, misschien mag je het daar ook nog wel eens over hebben. Welke tekst uit het woord van God heeft u nu de afgelopen winter opgeraapt? En uit welke tekst hebt u nou in de afgelopen winter geestelijk voedsel ontvangen? Wat was nou het woord wat speciaal voor u was, dat u dat uit de hand van de Heere ontvangt? Als Rut zo bezig is aarde te rapen, komt Boas naar haar toe en zegt: ga niet ergens anders heen, maar blijf hier op mijn akker. En ik heb de mannen geboden dat ze met je tengels van je afblijven. Ja, blijkbaar was dat wel nodig. Maar blijf op deze akker. Dat is mooi, dat vind ik mooi eigenlijk. Blijf op deze akker. Weet je wat dat betekent? Je hebt van die mensen die zijn zo onrustig. Ook als het gaat over het zoeken van geestelijk voedsel. Dan gaan ze dan eens daarheen, en dan gaan ze dan eens daarheen. En dan gaan ze dan daarheen, en dan gaan ze dan eens daarheen. En dan zijn ze bezig met shoppen. Overal heen. En het gras bij de buren is altijd groener. En de ene kerk is altijd leuker dan de andere kerk. En daar is het altijd nog makkelijker en fijner en gezelliger en mooier. En kom bij ons. En zo gaan we van akker naar akker naar akker naar akker. En wat is het resultaat daarvan? Dat we uiteindelijk geen aarde hebben geraapt. Blijf op deze akker. Dat betekent, als ik dat nou maar zo doorvertaal, daarvan kan je ook zeggen: weet je, blijf gewoon hier in de kerk. Wat er ook gebeurt, de Bijbel blijft, God blijft, de dominee gaat. Tuurlijk, de dominee gaat, dat is een voorbijganger, een voorganger. Maar blijf gewoon op de plek waar de Heer je gesteld hebt. Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je groeien mag. Blijf op deze akker. Boas zegt tegen Rut: ik ben zo blij dat jij de toevlucht genomen hebt onder de vleugels van de God van Israël. Dat is een prachtig beeld. Toevlucht nemen onder de vleugels van de God van Israël. Waar moet je dan aan denken? Nou, wat bij mij boven kwam was de twee engelen op de ark van het verbond. Weet je, die engelen stonden voorover met de vleugels gebogen. Ja, ik kan dat niet. Maar zo helemaal gebogen, de ene engel en de andere engel met gebogen vleugels. En als je dan daaronder de toevlucht neemt, onder de vleugels van de God van Israël, dan ben je heel dicht bij het verzoendeksel. Dan ben je daar waar de verzoening van je zonde en de verlossing van je leven te vinden en te krijgen is. En dat is wat Rut gedaan heeft. Ze is naar de levende God van Israël toegegaan. Ze voelt zich bij hem geborgen onder zijn vleugels. Het trof mij dat die uitdrukking onder de vleugels van God, dat die uitdrukking heel vaak in de Bijbel voorkomt. Ik kan u die teksten wel noemen. Psalm 17 vers 8... 36 vers 8, 57 vers 2, 61 vers 5, 63 vers 8, 68 vers 14. Dus psalmisten zeggen eigenlijk tegen ons: neem de toevlucht onder de vleugels van de God van Israël. Schouw, Nieuw Testament is gezegd, schouw bij de Heer Jezus Christus. Want daar ben je, bij hem ben je geborgen. In zijn hoede wel geborgen. Schuilen onder de vleugels van God. Dat trof mij ook. Malachi gebruikt die uitdrukking ook. Malachi 3 vers 20. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. Dat is een hele mooie. Dus als je de toevlucht neemt tot de Heer, dan vind je bij de Heer genezing van alle geestelijke kwalen die je ziel bedreigen. Je mag het ook nog uitbreiden. Onder de vleugels van de Heer vind je genezing van alle kwalen die je in je leven met je meedraagt. Of het nou psychisch is, lichamelijk is, geestelijk is, welke kwaal je ook hebt. Onder zijn vleugels zult u genezing vinden. En als je dan vraagt, en wat is dan het geneesmiddel? Dan is het geneesmiddel het bloed van Christus Jezus. wat ons reinigt van alle zonde. Je moet dan ook wel heel erg dom zijn. Wil je dat niet doen? De toevlucht nemen onder zijn vleugels. De Heer Jezus verwijt dat de stad Jeruzalem. Hij zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak, hoe menigmaal heb ik geprobeerd u bijeen te vergaderen gelijk een hen haar kuikens. En kuikens en een hen, zieps, al die kuikens zo onder de vleugel van de moeder hen, in geval van nood. Maar Israël met al haar godsdienst, met haar regeltjes, met haar kerkje spelen, met haar dominees, met haar kerkgangers, met haar rituelen, de hele santenkraam in Jeruzalem, hoe godsdienstig ook, weigert in geestelijk opzicht onder de vleugels van de Heer Jezus Christus zich geborgen te weten. Dus je moet wel heel goed uitkijken als je denkt dat je niet bij hem hoeft te schuilen. En dat het niet voor jou nodig is om tot hem de toevlucht te nemen. Rut gaat je voor. En wat blijkt? Dat is nou ook uitgerekend het verlangen van Rut. Want als je vraagt aan Rut, waar verlang je nou naar? Dan zegt ze het zelf. Ik verlang naar genade. Is je dat opgevallen bij het lezen van dit gedeelte? Er staat 3 keer het woord genade. Dus dat is waar Rut naar verlangt. Ze verlangt naar genade. Kijk maar vers 2. Laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hen in wiens ogen ik genade zal vinden. Lees maar verder in vers 10. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? En lees maar vers 13. Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienaressen. Dus waar ging het Rut over? Het ging haar ten diepste om genade, dat ik genade mag vinden. Wat is nou genade? Genade is dat wat je niet hebt en toch niet kunt missen. Dat is genade. Je hebt het niet, maar je hebt het wel nodig. Wat is genade? Dat is wat je niet verdient en toch krijgt. Dat is genade. Of laat ik het maar anders zeggen. Genade is dat je de Heer Jezus vindt. Of beter gezegd. Genade is dat de Heer Jezus je vindt. En dat jij in hem vergeving van je zonden, verzoening van je schuld, verlossing van je ziel en het eeuwige leven ontvangt. Dat is genade. Dat je Jezus als je zaligmaker, je borg en je middelaar leert kennen. Dat je hem vindt en door hem gevonden wordt. En weet je, het is kerst geweest. En wat betekent kerst? Kerst betekent dat God ons genade bewijst. Want hij zendt zijn zoon in deze wereld. En dit is een alleraannemenswaardig woord. Dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij zal genade en eer geven en het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Dat is genade. Ze was ernaar op zoek en ze heeft het gevonden. En dan gebeurt er weer iets heel bijzonders. Dan vindt de integratie plaats. Want Rut kwam als arme buitenlandse weduwvrouw, als eenling op de akker van Boas. Maar zij neemt de toevlucht onder de schaduw van de God van Israël. En dan wordt ze opgenomen in de gemeenschap. Zij hoort er helemaal bij. Boas nodigt haar uit. Kom bij mij. Kom hier bij de maaier zitten. Bij de vrouwen zitten. Kom hier aan tafel. Eet mee. Drink mee. Weet je bij mij geborgen. En weet je opgenomen in de gemeenschap. Kijk, wat is integratie? Kijk, we zitten in Nederland te zoeken naar de beste integratie. En we zeggen eigenlijk, de integratie van buitenlanders in onze Nederlandse samenleving is hopeloos mislukt. De multiculturele samenleving is failliet. Ja, dan is de vraag of we het ook gedaan hebben zoals Boas en Rut dat doen. Want wat doen zij om de integratie van Rut in de gemeenschap in Bethlehem op te nemen? Dat is, ze gaan samen werken. Ze gaan samen leven. Ze gaan samen eten. En ze gaan samen God dienen. Nou, als wij in Nederland het integratieprobleem willen oplossen, moeten we dit gaan doen. Samen gaan werken. Samen gaan leven. Samen gaan eten. En samen God gaan dienen. Dan verdwijnen de problemen in onze Nederlandse samenleving als sneeuw voor de zon. En dat doet Boas. Hij zegt, kom aan tafel, eet van mijn brood en drink van mijn wijn. En dan staat er zo'n prachtige tekst. En hij reikte haar geroosterd koren aan. Dat is nou een tekst voor het avondmaal. En hij reikte haar geroosterd koren aan. Want ziet u ze daar zitten? Boas, Rut, de maaiers en de meisjes. Allemaal aan één tafel. En met een heel klein beetje fantasie kun je je zo verplaatsen naar de kerk hier. En dan zie je daar de dominee staan. En dan zie je de ouderlingen, de ambtsdragers, de gemeenteleden, de mannen en de vrouwen. Ze komen uit de banken en ze gaan zitten aan de tafel. En wat gebeurt daar? Het brood wordt gebroken. De wijn wordt ingeschonken. Het wordt uitgedeeld. Het wordt geproefd en gesmaakt. Wat? Dat de Heere goed is. En zo is die maaltijd op de akker van Boas eigenlijk een voorafschaduwing van de viering van het heilige avondmaal, waarin Christus de gastheer is en wij de gasten. En dan reikt hij zelf ons brood en wijn aan. En hij zegt erbij, neem, eet, gedenk en geloof dat het dierbaar lichaam van de Heere Jezus Christus gebroken is en zijn kostbare bloed vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo moet je die maaltijd op je akker van Boas in het broodhuis zien. Boas als de voorloper, het prototype van de Heere Jezus. En die maaiers en die meisjes als de christelijke gemeente die rondom Christus samenkomt. En die genade brood eet en genade wijn drinkt tot versterking van de ziel, tot verkwikking van het hart. En ze at en ze werd verzadigd en ze hield over. 22 liter. Twee emmers vol. Twee emmers vol. Zo komt ze thuis na één dag werken. Wat zal Naomi haar ogen uitgekeken hebben toen Rut de drempel van haar eenvoudige woning binnenkwam? Meid, waar ben je geweest? Wat heb je gedaan? En geloof maar dat ze nog een goed gesprek hebben gehad over de belevenissen van Rut op de akker van Boas. Als Rut gaat vertellen dat ze Boas heeft ontmoet. En wat hij tegen haar gezegd heeft. En wat hij haar geschonken heeft. Ze zal 100 uit gepraat hebben. En Naomi, ze zou haar oren niet hebben kunnen geloven. Zo goed is God. Daar zouden wij het ook eens over moeten hebben met elkaar. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Daar zouden we het ook eens over mogen hebben. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig heb, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Dan zijn die 22 liter graankorrels veel meer dan alleen maar dagelijks brood. Dan schittert daarin de genade van God voor twee arme mensen die hen rijk maakt. Al wat ik nodig heb en nog veel meer erbij hebt gij mij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer. Ze zullen misschien wel een vreugdedansje in de kamer hebben gemaakt. Orpa, of Rut en Naomi. Een vreugdedansje. Maar ze zullen vooral opgesprongen zijn in de Heere. En hem geloofd en geprezen hebben voor al zijn goede gaven. En voor al uw goede gaven, Heer, zij u de dank en eer. Goed, tot zover. Dit wilde ik met u delen. Bedankt voor het luisteren. Want dat hebt u wel gedaan, denk ik.
Dominee, heel hartelijk bedankt voor de aren die u ons hebt aangereikt. En we willen met elkaar gaan zingen uit Weerklank, lied 472. Wat God doet, dat is wel gedaan. Vers 1 en vers 2. 472, vers 1 en vers 2. dan is het nu pauze. En na de pauze bespreken we de eerste vier vragen.